Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u mede dat wij een beroep ontvangen hebben van de gemeente Nieuwkoop en Vianen. Graag wil ik u ook persoonlijk bedanken. Het duurt nog 4 weken voordat er weer een kerkblad verschijnt, dus ik doe het nu maar op deze wijze. Ik wil u hartelijk bedanken voor het meeleven tijdens onze verjaardag, middels kaarten, attenties en het bezoek ook gisteren. En het heeft opnieuw bevestigd de band die er mag zijn tussen u en ons als predikantsgezin. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor. De collecten, vandaag de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Volgende week de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met de kinderen van de zondagsschool het vers dat ze geleerd hebben uit Psalm 46, het 4e vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 46, het 4e vers. Gemeente, ook vanmorgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 106 vers 2. Welzalig elk die het recht bemint, die te alle tijd zijn wetten acht. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En vanmorgen zal het opnieuw zijn uit het boek Handelingen. En we lezen verder uit het 5e hoofdstuk vanaf vers 27 tot en met 42. We stellen ons dus vanmorgen eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 106, het tweede vers. En luister met aandacht en eerbied naar hetgeen u zal voorgelezen worden uit Handelingen 5, de versen 27 tot en met 42. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn ezel, nog zijn os. Nog iets dat uw naaste is. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: Hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan een hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, bersten hun hart en zij hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen: Gij Israëlitische mannen, zie het voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, die in het getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileër, in het agen der beschrijving, en maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u, lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, omdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waardig geacht geweest zijn om zijn naams wil smaadheid te lijden. En zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Weet u, we willen vanmorgen ook samen weer opnieuw het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En daarbij willen we denken aan onze Marlene, ook onze oude zuster Valerius die in Calando verblijft. We willen ook gedenken aan de admissie-examens die weer beginnen aan onze theologische universiteit. We willen ook stilstaan bij de verkiezingen aanstaande woensdag. En willen ook het werk van de evangelisatiecommissie aan de Heere opdragen. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo mogen wij weer in uw huis zijn. En bij uw huis mag wel terechtgestaan het woord Bethel, huis Gods. En zo heeft ook Jacob het mogen ervaren, te midden van zijn eenzaamheid, te midden van zijn vlucht. Daar hebt u hem opgezocht. Daar ging de hemel open en daar sprak u. En daar vertroostte u deze ellendige, deze vluchteling, deze eenzame. En hij riep het uit, voorwaar, dit is een Bethel, een voorportaal van de hemel. En zo wilt u ook vanmorgen voor uw kinderen in uw huis een Bethel zijn. Voor die vreemdelingen, voor die pelgrims, voor hen die de smaadheid van Christus dragen moeten, die uitgestoten zijn, die er niet bij horen, die vervolgd worden. Daar is uw huis een vluchtplaats, een schuilplaats. Want daar spreekt u tot hun hart. Daar heft u hun hoofd omhoog en doet u hen uw gunst aanschouwen. Daar ligt u het kinderbak op en reikt u uw kinderen voeder aan, zodat ze eten mogen, geestelijk eten. En dat hebben wij ook gelezen. Dat bent u, o Heer Jezus Christus. En zij hielden niet op te verkondigen, Jezus Christus, de gekruisigde, het brood des levens. En wij bidden u dat hij dan ook vanmorgen verkondigd mag worden tot troost van uw kerk, tot bemoediging in het strijdperk van dit leven. Heren, want dat zullen wij ook vanmorgen zien. Uw kerk is een strijdende kerk. Maar ze heeft een koning die overwonnen heeft en die alle dingen regeert. En dat zullen we ook vanmorgen mogen zien. En daarom bidden wij u, laat zo de prediking dan toch in de eerste plaats vertroostend en bemoedigend mogen zijn voor uw Sion. Waarvan de profeet zegt dat ze vergeleken mag worden bij een hutje in een komkommerhof. Onaanzienlijk, niemand vraagt naar haar. Maar u hebt haar gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom geldt het, hun bloed, hun tranen zijn dierbaar in uw oog. Maar wij bidden u ook voor allen die nog onbekeerd zijn. Die nog steeds wandelen in de keuzen van hun hart. Namelijk de keuze van Adam om bij u weg te gaan. De keuze van Adam om met u in vijandschap te leven. De keuze van Adam om u de rug toe te keren. En wij bidden het u, ontdek ze daar vanmorgen aan. En dat die keuze die ze daar gedaan hebben in Adam in het paradijs, een keuze is die leidt tot de eeuwige ondergang. En daarom bidden wij u door genade. Wil gij daar vanmorgen de ogen voor openen. En dat ze het mogen zien, dat ze strijden tegen God. O, wat is dat verschrikkelijk als we daaraan ontdekt worden. Dat wij mensenkinderen vijanden zijn van God. Heer, en dat zijn zulke woorden die we al zoveel gehoord hebben. Maar als ze waarheid in het binnenste worden. En als we dat gaan ontdekken. Dat ons leven een en al vijandschap is. Tegen de levenden en de heiligen. Maar ook de goede tieren, Heer. O, dat het ons mag bewegen tot het geloof. De schrik des Heren. Wij smeken het u uit genade zo vanmorgen, opdat nog vijanden met u verzoend mogen worden. Dat we de hopeloosheid van onze toestand zouden inzien. Het schrikkelijke, Heere, opdat het ons mag bewegen om u te zoeken en te vinden. En zo mogen wij ook samen in uw huis zijn om te bidden voor de bijzondere noden die er zijn. We denken aan onze Marlene. Heer, wij smeken het u, of gij ook haar het licht van uw woord weer wil doen zien. Wil gij zelf doorbreken, waar mensen het niet door kunnen breken, waar we soms zo'n schild van verdriet hebben, zo'n schild van vragen, waar mensen niet doorheen kunnen komen, ook vaders en moeders niet, hulpverleners niet, maar waar u door uw Heilige Geest het weg kan nemen en kan spreken van troost en vrede. Wilt u dat ook in haar jonge leven doen? Dat ze het ervaren mag. Ziet, hier ben ik. Gedenk ook aan allen die in liefde om haar heen staan. We willen nu ook gedenken aan onze zuster Valerius die in Calando verblijft. Heren, wij willen het u vragen. Blijf bij haar. Ook als ze elke keer meer en meer gaat ervaren, de afbraak van haar aardse tabernakel. Doe haar met vastheid het mogen weten. Maar wij verwachten die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester, die grote architect, die Jezus Christus is. Die met zijn dierbaar bloed in het vaderhuis een plaats verworven heeft voor al de zijnen. Dat zij ook dat mag weten. Heren, want wat troost nou op een ziekbed. Als wij weten moeten dat we sterven moeten. Dan is het toch maar ene troost die overblijft. In leven en sterven. Dat ik niet meer mijn eigendom ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. O Heren, geef haar die troost bij tijden te mogen ervaren. Wil bij haar blijven. Zegen ook het werk wat in Calando gedaan mag worden. Het is vrijwilligerswerk zo vaak. Heren, wilt u al die vrijwilligers dan ook de liefde geven. Ook zij die daar werken vanuit hun professionaliteit. Ook alles geven wat nodig is. Denk ook onze broeder Valerius. Geef hem de kracht om telkens ook weer zijn vrouw op te zoeken. In liefde haar te omringen. Samen met de kinderen en de kleinkinderen. Heren, wij willen u ook bidden, als ook deze week de admissiesexamens beginnen en ook volgende week. Wilt u al die broeders gedenken die zich daartoe hebben opgegeven. Wil het college van hoogleraar en het curatorium wijsheid geven in de nemen beslissingen. O Heren, er kan zoveel in de harten omgaan. Wij bidden u, wil gij die mannen roepen naar uw eeuwig voornemen. Om dienaren te zijn van dat goddelijke woord. Maar dat ze daar ook bij beseffen mogen. Wat we vanmorgen ook horen. Dat ook geestelingen een deel zijn van uw knechten. Maar dat ze verblijd mogen zijn om daarin te mogen delen. Heere, wilt u dan ook alles wel maken? Wij willen u nu ook bidden voor het werk van de evangelisatiecommissie. Dat ook weer afgelopen zaterdag gedaan mocht worden. Veel mensen mochten bereikt worden met het woord. Veel mocht meegegeven worden. Wij bidden u als het ook gelezen wordt. Laat uw woord dan zijn kracht mogen doen. We willen u ook bidden voor de verkiezingen. Die ook aanstaande woensdag gehouden worden. Heren, wij smeken het u. Laten we ook daarin onze verantwoordelijkheid mogen weten. Al degenen die bij uw woord leven. Laten ze hun stem gaan uitbrengen op die mensen die nog willen leven op schrift en belijdenis. Die dat fundament voor hun werk nog steeds begeren. En laat zo ook de christelijke politiek nog in ons land een betekenis mogen hebben. Want ze hebben een boodschap van die grote Christus. Laat het dan ook mogen gelden en zij hielden niet op. Christus te verkondigen, ook in de Tweede Kamer. Heere, uw naam moet verkondigd worden. Of het er nou door één is, of door 40 of 50. Maar wij bidden u, laat die naam nog gehoord mogen worden. Want in die naam is alleen zaligheid. In die naam ligt alle wijsheid. En zo bidden wij het u. Ga dan zo met ons mee vanmorgen. Laat het goed mogen zijn in uw huis, omdat u er bent, o grote koning, ontfermt u zich over ons. Wees met hen die verdriet hebben. Wees met hen die eenzaam zijn. Wees met hen die zorgen hebben in gezin, in huwelijk. Wees met hen die zorgen hebben om kinderen. We dragen elkaar hartelijk aan u op. Grote koning, blijf bij ons. Ook in de weken van het beroep. Zie een gunst op ons neer. Heere, u weet van de verbondenheid die er zijn mag. Waar we u voor mogen erkennen, voor de banden die u gelegd hebt, door het woord. O grote koning, wijst u dan zelf maar de weg en geef maar dat we met elkaar uw aangezicht mogen zoeken, om van u te mogen weten, wandel in deze weg. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Weet u, willen vanmorgen stilstaan bij het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben uit Handelingen 5. In het bijzonder de toespraak van Gamaliel. En we lezen daarvan met elkaar de versen 38 en 39. En nu zeg ik u, lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, omdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. Willen bij deze tekstwoorden, bij dit tekstgedeelte, schrijven Gamaliel een instrument in Gods hand. Drie gedachten. Wie was Gamaliel? Wat was zijn raad? En wat was het gevolg van die raad? Gamaliel, een instrument in Gods hand. In de eerste plaats willen we stilstaan bij de persoon van Gamaliel. In de tweede plaats bij zijn raad. En in de derde plaats bij het heerlijke gevolg van die raad. Doch eerst gaan wij met elkaar zingen. En wel uit Psalm 2, de versen 3 en 4. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoofdgezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toren, verdoolde stervelingen. En ook het vierde vers. En ondertussen zal er gelegenheid zijn om uw liefdegaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. Zingen we dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 40 en daarvan het tweede vers. We willen dus vanmorgen vervolgen waar we vorige week gebleven zijn en stilstaan bij Gamaliel als een instrument in Gods hand. In de eerste plaats, wie was nu Gamaliel? In de tweede plaats, wat hield zijn raad nu precies in? En wat mocht het God verheerlijkende gevolg zijn van die raad? Geliefde gemeente, wat is nu toch de uitwerking geweest van de prediking van de apostel Petrus? Aan de ene kant die schuldigstellende prediking, waar hij het zo heel duidelijk en confronterend zegt: welke gij, dat is Christus, omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Maar ook die evangelische boodschap, dat God nu deze verhoogd heeft om zijn volk te geven bekering en vergeving der zonden. Je zou het zo mogen zeggen, wat is toch de reactie geweest op de prediking van wet en evangelie? De wet die schuldig stelt, de wet die ontmaskert. En het evangelie dat de weg tot behoud verkondigt in de Heer Jezus Christus. Vanuit Sanhedrin, van de raad, weten wij het. Hun herten bersten, zo staat er. En dan staat er eigenlijk in het Grieks een woord dat heel letterlijk zegt: hun hart werd in tweeën gesneden. Vijandschap. Verzet tegen die prediking. En ook tegen de verkondigers van die prediking. Dood ze. Dat ze dit woord van wet en evangelie ons niet langer kunnen verkondigen. Maar gemeente, wat is uw reactie op de verkondiging van de prediking van Gods woord? Misschien is uw reactie niet zo bruut als van die man die gisteren aan de evangelisatiekraam kwam. En men met hem sprak over de Bijbel die hij gelezen had. Maar in alle heftigheid vervolgde hij dat gesprek en zei: maar in zo'n God wil ik niet geloven. Zo heftig zal uw reactie misschien niet zijn. Maar is uw reactie misschien niet veel gevaarlijker dan deze man die openlijk afstand neemt? Is uw reactie niet misschien deze, waarvan Ralph Erskine, ik zeg het maar op zijn Hollands, het volgende schrijft. Als hij het heeft over de tekst: want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, dan wijst hij op de grote gevaren die er kunnen zijn onder die prediking. Het eerste gevaar. Ik lees het eens voor. Omdat hij ook kennis zou nemen van de stemmen uit het verleden. We zullen straks ook zien hoe belangrijk die stemmen uit het verleden zijn. En dan schrijft Ralph Erskine het volgende. Wanneer de mensen overtuigd worden van hun zonden, van hun ongehoorzaamheid en verloren staat, omdat zij het goddelijk gezag met voeten getreden hebben, zijn heilige wet geschonden en zijn gramschap getergd hebben, dan is toch Christus voor hen nutteloos. Waarom dan? Wel omdat zij in deze omstandigheden het eerste gaan lopen naar hun berouw om verzoening. Zoals de heidenen dat doen met hun offers om de getergde goden te verzoenen. Zo wordt Christus, het enige offer, veracht en verwaarloosd. Zij hopen God te verzoenen en te bevredigen door een ernstig berouw en door bittere klachten. En op die wijze beginnen zij te werken, te bidden en te vasten, te treuren en te belijden met een volstrekte verachting van Christus. En na al die wettische vrees, belijdenis en bittere klachten wordt hun ontwaakt geweten gestild en tevreden gesteld. De storm wordt in kalmte veranderd en een valse vrede neemt de plaats in. Doch deze vrede is niet gegrond op Christus en zijn verzoenen bloed, maar op hun belijdenis, hun tranen en hun gebeden, waardoor zij denken zich te kunnen bevrijden van Gods toren en straf op hun zonden. En Erskine noemt dit dan een helse, onheilige en wettische geest die in veel belijders van deze tijd heerst. En hij zegt: ik ken geen zonden die meer heerst onder ons dan deze. Gemeente, zou dat ook niet de reactie van velen in ons midden zijn? Onder de schuldigstellende prediking van de wet proberen God te verzoenen met onze werken van berouw, van uitwendige bekering, van stipte wetsbetrachting en zo het verontruste geweten sussen. Is dat onze reactie, de prediking? Maar zo zegt Erskine, er is ook een ander groot gevaar. Maar nu zijn er ook mensen die in hem geloven, maar dat doen op een wettische wijze. Zij horen dat er geen zaligheid buiten Christus is en daarom geloven zij in hem. Daarom moeten zij in hem geloven. Dat is dan niet een zaligmakend geloof, maar een tijdgeloof. Zij geloven namelijk door hun eigen kracht. Zij geloven al voordat ze ooit aan hun onmacht ontdekt zijn en hun onwil zien om te geloven. Zij geloven voordat ze vernederd zijn onder het gevoel van een volstrekte noodzakelijkheid van Christus. Zij geloven tenslotte voordat zij zien welk recht zij daartoe hebben vanuit het woord. Hoe het ook zij, zij verbeelden zich met Christus verenigd te zijn en in zijn verbond te zijn. Gemeente, wat heeft Erskine toch recht gezien, verlicht door de Heilige Geest? Dat andere grote gevaar van een ingebeeld geloof. We zijn zondaren. En Christus is toch gekomen voor zondaren. En daarom moeten wij geloven. En daarom geloven wij dus ook. Een geloof uit onszelf. En nooit ontdekt dat we niet kunnen geloven. Dat we niet willen geloven. Dat het geloof een gave van God is. Die ons geschonken wordt door de Heilige Geest. Gemeenten worden in die twee wegen. Niet een groot gedeelte van het kerkelijke leven. In ons midden in de gereformeerde gezindte gekenmerkt. Aan de ene kant een wettisch rusten op eigen behoudende godsdienst. En aan de andere kant het veronderstelde geloof, waar velen mee aan de tafel van het avondmaal verschijnen. Maar waarvan Erskine zegt, ze verbeelden het zich in Christus te geloven. Daarom, gemeent, is het zo nodig dat we ons vanmorgen aan de hand van deze geschiedenis onderzoeken. Waar bevinden wij ons? Wat is onze reactie? De prediking van Petrus, die schuldigstellende prediking. Maar ook die prediking van de verlossing door het bloed van Christus. Waarin bekering en vergeving der zonden is. Vanmorgen zullen we dan iets zien van Gamaliel. Wat zijn antwoord is op de prediking van Petrus. Gamaliel, wie is hij? Dat was onze eerste gedachte. Wel, als we het gedeelte nog eens even nazien, dan horen wij dat hij een fariseer is. In de tweede plaats is hij een lid van het Sanhedrin. In de derde plaats is hij een leraar van de wet. En tenslotte was hij in grote achting van het volk. Laten wij deze dingen nog eens even met elkaar onderzoeken. Gamaliel, als hij de prediking gehoord heeft van Petrus en hij ziet de reacties van zijn broeders, van het Sanhedrin, en hij ziet de moordlust in hun ogen, dan gaat hij spreken, deze Gamaliel. In de eerste plaats, hij is dus lid van dat gezelschap, van het Sanhedrin. Wat is het Sanhedrin, jongelui, kinderen? Het Sanhedrin, dat zijn 70 mannen uit Israël. En het Sanhedrin bestond enerzijds uit de overpriesters en anderzijds uit de schriftgeleerden. Met de overpriesters wordt bedoeld al degenen die lid zijn van de familie van de hoge priester. Onder andere de oud-hoge priesters, de oudsten. En daarnaast hadden wij ook de schriftgeleerden, zowel de fariseeën als de sadduceeën. En met elkaar vormden zij de hoogste raad van Israël. Zowel in de zin dat zij een rechtsprekende macht hadden, zoals onze hoge raad, om het zo te zeggen. En zij hadden ook regeermacht. Zij waren als het ware ook bekleed met heerschappij over het volk. En hun macht was zeer groot onder de Romeinse overheid. Ze hadden zelfs bevoegdheid, zo weten wij, tot over de landsgrenzen heen in Damascus. Tot dit belangrijke college behoort dus ook Gamaliel. In de tweede plaats weten we van Gamaliel dat hij een kleinzoon is van Hillel. Een van de beroemdste Joodse schriftgeleerden die leefde net in de tijd voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. De man die leefde in de regeerperiode van Herodes de Eerste, de laatste halve eeuw voor Christus. En deze Hillel, hij wordt ter onderscheiding van andere naamgenoten wel aangeduid als Hillel de Oude of Hillel HaBibli. En daarmee wordt aangegeven dat hij waarschijnlijk afkomstig is uit Babel en teruggekeerd is uit Babylonië naar Jeruzalem. En hij zou ook uit het nageslacht van de koning David zijn. Maar deze Hillel was als kind zo arm, zijn ouders hadden weinig inkomsten, dat hij niet het onderwijs kon ontvangen van een rabbi. Maar in zijn jonge hart was het verlangen om de wet te mogen bestuderen. En daarom ging hij als kind al werken als dagloner. En zo kon hij wat geld verdienen om onderwezen te worden in de wetten van Mozes. En van hem is bekend dat er een dag was dat hij zich niet kon verhuren als kind om werk te doen. En dat hij dus ook de rabbi niet kon betalen voor het onderwijs. En dat hij toen buiten bleef staan. In de kou, om via het raam toch nog iets van dat onderwijs te horen. En hij werd door de kou zo bevangen dat ze hem de volgende morgen verstijfd en meer dan dood dan levend aantroffen bij het raam. Zo jong was deze Hillel al bezet met het verlangen om de Torah, de wet van Mozes, te mogen bestuderen. En hij is dus een beroemde Joodse geleerde geworden. Tot op de dag van vandaag wordt zijn onderwijs onder de orthodoxe Joden gevolgd. Deze Hillel was niet alleen een man die zeer geleerd was en zeer wijs, maar ook een man die zeer zachtmoedig en vredelievend was. Zo is een van zijn uitdrukkingen van deze Hillel: wees een leerling van Aaron, vredelievend en vredestichtend. Heb de mensen lief en zoek ze te trekken tot de wet. Onder leiding van deze Hillel ontstond dan ook een rabbijnse school. Leerlingen van Hillel. Gamaliel, hij is dus een kleinzoon van deze beroemde Joodse geleerden. Gamaliel, zijn naam betekent God heeft beloond. En ik zei het al, zijn grootvader was Hillel. Maar zijn kleinzoon was later een van de meest beroemde leraren en werd wel genoemd Gamaliel de Tweede, die geleefd heeft van 90 na Christus tot 110. En van deze Gamaliel de Tweede is bekend dat hij de meest in hoogachting geziene rabbijn was in Israël. Verder weten we van deze Gamaliel uit de Heilige Schrift dat hij een leraar der wet is. En wat is dat nou, iemand? Een leraar der wet. Wel, dat was een beroep in die dagen. Je werd dan als het ware onderwijzer aan de kinderen om ze te leren uit de Torah, de wet van Mozes. En Lucas gebruikt in zijn evangelie voor dit werk, leraar der wet, het woord nomikos. En dat wil zeggen deskundige in de wet. Of wij zouden vandaag misschien wel zeggen een jurist of een leraar in de wet. Die geroepen was niet alleen kinderen de wet te leren, maar ook volwassenen te helpen bij de uitleg van de wet. Ook als daar problemen over rezen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een schuldbrief, of bij het maken van koopcontracten naar de wet van Mozes, of als het ging over het houden van de feesten, over het vaststellen van de exacte data van de feesten. Laat ik een voorbeeld mogen geven van zo'n advies wat een leraar der wet dan gaf naar aanleiding van de wetten van Mozes. Zo kunnen wij bijvoorbeeld lezen in de wetten van Mozes in Exodus 21... een bepaling waarin staat dat als nou een os stotig is, en dat wil zeggen dat hij elke keer maar geneigd is om andere dieren met zijn hoornen te stoten, als nou zo'n stotige os een andere os doodt, dan zegt de wet van Mozes dat je in zo'n geval die stotige os moet verkopen en de opbrengst van die stotige os dan samen moet delen. En ook de verkoop van de dode os daarbij betrekken. Maar nou kon het natuurlijk wel eens voorkomen dat de os die gedood was van veel grotere waarde was dan de os die gestoten had. Ja, hoe moest het dan? Wel, dan zegt de Mishnah, dat is die uitleg van de rabbijnen van de Torah, in zo'n geval dan krijgt de benadeelde de gehele opbrengst van de stier die verkocht werd. En zo probeerde men de wetten van Mozes te verfijnen en uit te werken naar allerlei praktische zaken van het dagelijkse leven. En deze wetgeleerden stonden natuurlijk in hoog aanzien bij het Joodse volk, want dat volk werd hun leven bepaald door de wetten van Mozes. En de Heer Jezus, en dat mag ons wel even tot nadenken stemmen, die noemt ze ook mannen die gezeten zijn op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het. Dus ook de Heer Jezus erkent de grote plaats die deze wetgeleerden innemen in het leven van het Joodse volk. Gamaliel. We lezen dus dat hij een grote leraar der wet was. Wijs. En Paulus zal zich dan ook later beroemen dat hij een leerling geweest is van deze Gamaliel. Dat hij aan zijn voeten gezeten heeft. Als een leerling geluisterd naar het onderwijs van deze Gamaliel. En tenslotte weten we van hem dat hij een fariseer was. En over de fariseeën in die dagen komen wij veel te weten uit de boeken van Flavius Josephus. We hebben de vorige week iets gehoord van de Sadduceeën, de verlichte stroming, de vrienden van de Romeinen, die niet geloofden in engelen, niet in de opstanding. Daartegenover stonden de fariseeën. Zij wilden een nauwkeurige uitleg van de wet en daarna leven. Zij waren onbuigzaam als het ging om politieke compromissen. Zij waren ervoor om strikt naar de wetten van Mozes te leven. Zij geloofden wel in Gods voorzienigheid en in de opstanding der rechtvaardigen. En daartoe behoorden dus ook deze Gamaliel. En ik zei het al, het is echt een heel bijzonder man geweest. Ik noemde zo even de Mishnah, die uitleg van de rabbijnen op de Torah. Daar staat in een van die aantekeningen, toen Gamaliel stierf, stierven de reinheid en de ingetogenheid in Israël. Dat laat wel zien welke grote plaats deze Gamaliel innam in het volksleven van Israël. De ongewijde geschiedenis overigens vertelt ons vervolgens nog dat later Gamaliel tot bekering gekomen zou zijn en dat hij met Nicodemus samen gedoopt zou zijn door Petrus en Johannes. Maar daar weten wij niets van. Dat is ongewijde geschiedenis. Wij weten alleen vast wat het woord van de Heere zegt. En dat zegt ons dus van deze Gamaliel dat hij een fariseer was, behorend tot het hoogste rechtscollege, in achting bij het volk vanwege zijn grote wijsheid. Gamaliel dus. even kort hem voor u getekend. We gaan nu in onze tweede gedachte luisteren naar de raad die hij gaat uitspreken. Als hij dat allemaal ziet wat er gaat gebeuren als reactie op de prediking van Petrus, en hij ziet dat zijn medegenoten uit het Sanhedrin beginnen op te staan en dat hun harten bersten als het ware door elkaar gesneden werden, doorboord van vijandschap, dan gaat hij staan en maant zijn broeders tot rust. En het eerste wat hij doet is: breng nu eens even die apostelen in een kamer hiernaast. Hij neemt een ordemaatregel. Hij zegt: wij moeten niet over hen discussiëren in hun bijzijn. En gemeente, mag ik nou eigenlijk ook daarin maar een hele praktische toepassing maken voor de opvoeding? Wanneer onze kinderen iets niet doen, wat ze eigenlijk wel moesten doen, wanneer onze kinderen ongehoorzaam zijn of kwaad gedaan hebben, maar wij zijn het als ouders onderling niet eens over hoe wij nou ons kind moeten straffen, dan laat Gamaliel hier zien: praat daar niet over in het bijzijn van je kind. Maar laat het kind even weggaan. En spreek dan samen over je reactie, hoe je met dat ondeugende kind zult omgaan. In de tweede plaats zal Gamaliel met het wegsturen van deze discipelen wel bedoeld hebben om even de gemoederen tot bedaren te brengen. Als ze er niet bij zijn, dan praat het ook wat gemakkelijker. En u kunt zich natuurlijk wel voorstellen welke spanning daar gehangen heeft in die zaal. En daarom laat ze eerst maar eens even weggaan. En dan gaat hij spreken, Gamaliel. En ik zei het al, hij gaat zijn mede Sanhedrin-leden oproepen tot voorzichtigheid. Hij zegt als het ware: bezint eer gij begint. Gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij zult doen aangaande deze mensen. Heel eenvoudig weergegeven, laten we er nou eerst eens even goed over nadenken. Overweeg toch eens de consequenties ervan als wij hen nu zonder verhoor zomaar zouden laten doden. Let toch eens goed op wat de gevolgen hiervan zijn. En ook daar zit weer zoveel praktische wijsheid in. Kom nou eens eerst tot bezinning. Denk nou eens goed na. Wat kunnen wij vaak uit impulsen handelen? Nee, zegt Gamaliel, denk eens goed na. Ziet voor u toe wat gij zult doen. Overweeg de dingen eerst eens rustig voor jezelf. En dan gaat hij vervolgens spreken over de geschiedenis. Het blijkt dat Gamaliel heel goed thuis is in de geschiedenis van het volk van Israël. En Gamaliel weet wat een wijze lessen je uit de geschiedenis kunt leren. De beroemde filosoof Hegel heeft het eens gezegd: wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd die over te doen. Jongelui, als je nog voor de keuze van een vakkenpakket staat, zou je vanmorgen als het ware vanuit Gods woord ook een aanwijzing kunnen krijgen hoe belangrijk het is om geschiedenis in je vakkenpakket op te nemen. Om daarin iets te mogen zien van hoe de Heere in het verleden werkt, om uit de geschiedenis veel wijsheid te mogen leren. Gamaliel, die wijze leraar, hij kende de geschiedenis van zijn volk zo goed. En hij gaat wijzen op twee verleiders die er in het verleden geweest zijn. Hij zegt: denk toch eens even terug aan die zekere Teudas. Die man die van zichzelf iets zei dat hij wat groots was, zoals later ook Simon de Tovenaar dat zal zeggen. We weten niet wie deze Teudas geweest is. In de boeken van Josephus Flavius treffen wij ook wel een Teudas aan, maar die leefde later, die zal het dus niet geweest zijn. Maar wat we dan ook van hem weten is, wat hier Gamaliel zegt, dat hij een oproermaker was die 400 fanatieke mannen achter zich wist te verzamelen. Mannen die pal achter hem stonden. Gamaliel gebruikt het woord, ze kleefden hem aan, ze waren één met hem en zijn ideeën. Maar, zo zegt Gamaliel, Hij werd gedood en zijn aanhangers raakten in de loop van de tijd verstrooid. En heel de beweging van Teudas is teniet gedaan, als vanzelf. Maar, zegt hij, ik heb nog een tweede voorbeeld. Gamaliel, hij is wijs en hij onderbouwt zijn zaak goed. Hij zegt, jullie weten toch ook nog wel wat er gebeurd is in de dagen van de beschrijving. Als hij daarna verwijst, dan moeten wij niet denken aan de tijd van Augustus. Want dan weten wij ook dat er een beschrijving was. Maar deze beschrijving is iets later geweest, in de dagen van het einde van Herodes de Eerste. En toen er een stadhouder werd aangesteld die opnieuw Juda liet tellen om ook de belastingen te kunnen heffen onder het Romeinse juk. En u begrijpt wel, dat heeft in Israël bijzonder veel spanningen gegeven. En in die dagen was het dus Judas de Galileër die fel anti-Romeins in opstand kwam tegen het gezag. Maar, zegt Gamaliel, jullie weten wat er ook met deze man gebeurd is. Zijn poging tot opstand is mislukt. De leider werd terechtgesteld en ook die beweging bloedde dood. Wel, zegt Gamaliel, als jullie daar nou aan denken, aan die voorbeelden, die recente voorbeelden uit de geschiedenis, laat die mannen dan vrij. Je ziet wat er gebeurd is in het verleden en ook wij hebben Jezus laten doden. Met de dood van de leider zal ook de beweging zelf wel voorbij gaan. Waarom zouden wij ons aan hun bloed bezondigen? Laten wij die dwaasheid toch niet doen, zegt Gamaliel. Het gaat vanzelf voorbij nu de leider gestorven is. Maar deze wijze Gamaliel, hij daalt toch nog dieper af. Niet alleen maant hij tot bezinning en komt hij met argumenten vanuit de historie, maar hij gaat nu ook naast historische argumenten ook een theologisch, een godsdienstig argument gebruiken. Want zo zegt hij, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. Gamaliel, hij zegt het mensen, we hebben gezien dat al wat uit de mens is, dat zal vergaan. Maar als dit nu eens uit God is, dan kunnen wij het niet keren. En je voelt als het ware hier iets bij Gamaliel, dat ook hij onder de indruk is gekomen van de prediking en van de wonderen. En dit heeft de gedachten doen groeien in het hart van Gamaliel. Het zou wel eens uit God kunnen zijn. Mannen, broeders, maar als het uit God is, dan kunnen wij het niet keren. En als het uit God is, dan zullen wij bevonden worden strijders tegen God te zijn. En dat is toch wel het laatste wat wij beogen, mannenbroeders, strijders tegen God die wij dienen te zijn. En hier zien wij bij Gamaliel hetzelfde als we in het Oude Testament lezen bij de godvrezende koning Abia. In zijn strijd tegen Jerobeam de Tweede. Abia, hij is in de minderheid. En Jerobeam de Tweede op het toppunt van zijn macht. Maar dan zegt Abia, strijd niet tegen de Heere, de God uw vaderen, want gij zult geen voorspoed hebben. Ook hij waarschuwt Jerobeam de Tweede en zegt, al ben je dan veel sterker dan ik. De Heer is aan mijn zijde. En strijd daarom niet tegen de Heere. Jerobeam, hij heeft niet geluisterd en hij is verslagen. Want wij kunnen niet tegen God krijgen en overwinnen. Want in die raad van Gamaliel zit vanmorgen zoveel wijsheid voor u en voor mij. En ik weet niet of Gamaliel dat allemaal gezien heeft in de woorden die hij gesproken heeft. Maar wij mogen ze wel zien bij nader evangelielicht. We mogen in het licht van het woord van God zeggen dat Gamaliel gesproken heeft een diepe waarheid. Al het werk dat uit mensen is, dat zal gebroken worden. Gemeente, al wat wij doen, kan voor God niet bestaan. Al wat mensen doen, het zij dat ze het zelf afbreken, of dat hun werk door anderen wordt afgebroken, of dat God het afbreekt. Maar van ons is niets blijvend. Van het werk van een mens geldt niet anders dan opblinken en verzinken. Van de mens die zegt, is dit het Babel dat ik gebouwd heb, blijft niets over. Van ons werk geldt, wat de dichter zingt, als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit het stof is, neemt een end, door de tijd die alles scheelt. Zullen we dat leren, gemeente? Dat al het onze niet kan bestaan. Maar wat is het aan de andere kant waar? En laat dat vanmorgen tot troost zijn. Dat Gods werk niet gebroken kan worden. En dan denken wij vanmorgen wel heel bijzonder aan het werk van God in de verlossing van de zijnen. Het verlossingswerk in Christus kan niet gebroken zijn. O, de duivel, hij legt er alles op aan om dat werk te breken. Hij heeft het gemunt op het levende kind. Maar al zijn aanvallen zullen te vergeefs zijn. Want het werk van God in Christus kan niet verbroken worden. En laat dat vanmorgen tot troost zijn. U die de Heere vrezen mag. Die in uzelf krachteloos bent. En geen sterkte heeft tegen al die vijanden. Die het niet kan volhouden in die strijd. Zie toch op de Heere. Zijn werk kan niet gebroken worden. U zult niet omkomen. Want God staat voor zijn eigen werk in. Hij zal voltooien wat hij begonnen heeft. Hij laat niet varen het werk zijner handen. Gods werk kan niet gebroken worden. En dan mogen we tenslotte stilstaan bij die derde gedachte. De heerlijke vrucht van deze raad. Als Gamaliel zo gesproken heeft, gemaand tot bezinning. Gesproken heeft uit de historie van het volk en tenslotte het woord heeft laten spreken. Dan aanvaarden ze zijn wijze raad. En ze roepen de mannen weer binnen. En we lezen het. Ze moeten toch hun stand ophouden. Ze moeten toch nog een laatste poging doen. En daarom, ook al zullen ze ze vrijlaten, ze zullen ze nog wel geeselen. En daarmee gaat het woord van Christus in vervulling. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergadering en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Dat wordt waarheid voor de discipelen. Daar te midden van het Sanhedrin worden de klederen van hen afgedaan, komen de tempeldienaren en worden ze één voor één gegeeseld. De Heer, hij gebruikt de raad van Gamaliel om zijn kinderen te bewaren van de dood. Het is hun tijd nog niet. Hij laat daarin ook ervaren dat zij zonder de wil van hun hemelse vader geen haar genomen zal en vallen van hun hoofd. Maar zij moeten wel de voetstappen van Christus leren drukken. Want wat lezen wij dan? Als zij dan gegeeseld zijn en zijn kleren weer aandoen, dan staat er en zij gingen heen voor het aangezicht des raads. En als het ware wil Lucas het ons schilderen, kijk eens wat er gebeurt. Daar gaan ze, maar niet als geslagen honden. Als vreesachtige mensen sluipen ze weg uit de Sanhedrin. Maar ze gaan daar met opgeheven hoofden, want er staat, ze waren verblijd dat ze waardig geacht waren om zijn naams wil smaadheid te lijden. Dat is het geheim dat ze daar gaan, met een opgeheven hoofd uit de zaal van het Sanhedrin, terwijl hun rug bloedt, terwijl hun rug schreeuwt van pijn, is er op hun gelaat een hemelse blijdschap te zien, als ze uit de zaal gaan, omdat ze Een vreugde ervaren die de wereld niet kent. Een wonderlijke vreugde. Namelijk een vreugde. Omdat ze door God waardig geacht werden de smaadheid van zijn naam te dragen. Om met Christus de voetstappen te drukken en zijn kruis achter hem na te volgen. Ik zei het, een blijdschap die de wereld niet kent en die misschien de meesten van ons ook niet kennen. Kun je daar dan blij om zijn als je gegezeld wordt, als je gesmaad wordt, als je gelasterd wordt, als je uitgestoten wordt, als je met de dood bedreigd wordt? Kun je dan blij zijn? Ja, zegt Paulus. Dat is genade, kind van God. Dat is Gods liefde. En dat is Gods genade. En dat is Gods vaderlijke zorg. Als je mag gaan delen in de smaadheid van Christus. Paulus, hij zal het later schrijven. Want het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hoort u dat, kind van God? U die deelt in de smaadheid van Christus. Het is genade om met Christus te lijden. Paulus mag het zelf schrijven. Zo draag ik de littekenen van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. De zweepslagen, de stenen, de stokken. Het zijn de littekenen van Christus. Dat is het wat Christus zijn kinderen beloofd heeft. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Maar mag u het zien? Het is genade. Ik ben ertoe verwaardigd. Ik mag Christus toebehoren. En dat geheim is zo groot dat ik bij dat toebehoren het lijden, wat daaraan verbonden is, met vreugde mag dragen. En als je nou vanmorgen zo met Christus die smaadheid draagt en het bij tijden wel eens moeilijk kan zijn dat je van die blijdschap zo weinig ervaart, weet u dan wat de apostel zegt? Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragen. Dat is de raad van Paulus, de man die de littekenen van Christus droeg. De man die zei dat het genade was om Christus wil te lijden. Wanneer je die smaadheid leidt, ga dan uit naar hem buiten de legerplaats. En zoek het bij hem. Onze kanttekeningen zeggen dan zo prachtig. Let daarop. De apostel roept de kerk hier op. Om ondanks alle versmading en vervolging van Jood en wereld tot Christus alleen en zijn offerande de toevlucht te nemen en daarbij standvastig te blijven. Bij Christus alleen te blijven. Van hem het alleen te verwachten. Te midden van de smaadheid. Te midden van het lijden. Te midden van het veracht worden. Houd vast, zegt hij, aan Christus en zijn smaadheid. En dat mogen zij ook doen, standvastig blijven. Want nog de haat van de raad, nog de geeseling van de tempelwacht heeft hun kunnen breken en heeft hun kunnen verhinderen te prediken. Want die naam moest verkondigd worden en geen andere naam zal er door hen verkondigd worden dan de naam van Jezus. En ze gaan naar buiten en het staat er zo treffend in het 42e. En zij hielden niet op wat zich ook daartegen kan. Ze mogen staande blijven, want ze kunnen niet zwijgen van die naam. Met al de smaadheid die aan het leven met Christus verbonden is, blijft het waar. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. gelijk een bron zich uitstort op de velden. We kunnen niet zwijgen, ondanks het verbod, ondanks de gijzeling. En we hebben er ten diepste alles voor over om Christus te volgen en met hem smaadheid te leiden. Ja, we zijn erover verblijd dat Christus ons waardig acht een volgeling van hem te zijn. Heb je zo wel eens verblijd mogen zijn over je discipelschap van Christus. En gemeente, dan mogen wij ten slotte zien dat wat in deze geschiedenis ons voorgesteld wordt. Johannes het later ziet op Patmos. In Openbaring 12 lezen wij het. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, die de getuigenis van Jezus Christus hebben. Hoort u dat? Dat is de toekomst van de kerk. Dat de draak vergrimd is, de duivel, tegen het zaad, het kind van de vrouw, de kerk. En zij is vergrimd en die strijd zal niet ophouden totdat Christus wederkomt op de wolken. Liefde gemeente, die strijd is al aangekondigd in Genesis 3. De strijd tussen het vrouwenzaad en de slangzaad. En die strijd woedt hier in de zaal van het Sanhedrin. En we zien vanmorgen hoe dat God regeert. Dat hij een Gamaliel gebruikt om het op te nemen voor zijn kerk. Die hij bewaart, wel in de strijd. Maar hij doet ze daarin niet omkomen. Hij houdt ze staande. Maar gemeente, dat brengt ons vanmorgen bij de slotvraag. Waar we mee gaan eindigen. En dat is, waar staat u? Waar sta jij in die strijd? Bij wie behoort u? Want dat is het aangrijpende. Bij al de wijsheid van Gamaliel. En hij was met vele gaven bedeeld. Toch was hij arm Gamaliel. Waarom? Gamaliel zegt, laten we het afwachten. Laten we het uitstellen. Laten we maar eens kijken wat er van komt. Arme Gamaliel. Niet roept hij zijn medebroeders op. Laten wij dit woord geloven en aanvaarden. Dat wij door onze schuld Christus gekruisigd hebben. Maar dat in die weg er nu vergeving is en bekering voor ons. Laten wij dit evangelie geloven. Nee, zegt hij. Wijze Gamaliel. Dwaze Gamaliel. Laten we het uitstellen. Eerst maar eens uitkijken. Onze tijd afwachten. En zien wat er gebeuren gaat. Gemeent, hoeveel hebben die geest van Gamaliel ook. Uitstellen. Maar van uitstel komt afstel. Laten we het nog maar eens even afkijken. Gemeente, maar ik moet u zeggen vanmorgen. Die neutraliteit bestaat niet. Dat kan een mens wel menen dat er een veilige middenweg is. Niet te durven zeggen, ik behoor bij Gods volk. Maar ook niet te zeggen, ja, maar ik ben dan een strijder tegen God. Nee. Nee, ik wil het allemaal nog eens overdenken. Voordat ik mijn keuze maak. Niet wetend dat je al een keuze gemaakt hebt, gemeente. Tegen de Heer. En dat die keuze je nu tot schuld mag worden vanmorgen. Dat je niet met een Gamaliel afwacht en uitkijkt. En maar treuzelt. Maar dat je vanmorgen je vijandschap mag zien in je strijd tegen God. O Gamaliel, hij heeft er iets van gevoeld wat het is om tegen God te strijden. En hij besefte niet dat hij tegen God strijdt. Maar wij strijden van nature allemaal tegen God. Omdat we kinderen van Adam zijn. En dat we de vaderen der leugen en de duivel toebehoren. Daarom, ik roep u op. Geef uw wapens van verzet uit handen en buig u neer voor de prediking van wet en evangelie. De wet die u veroordeelt, mijn zonden hebben Christus aan het kruis gebracht. Maar daar schittert ook het evangelie. Alleen in die weg is er redding voor mij. En tenslotte u, die door genade bij die strijdende kerk mag behoren, waarvan Christus de koning is. Zie toch, die strijd is u aangezegd. U strijdt tegen een vorst der duisternis, die 6000 jaar ervaring heeft. En het is een strijd op leven en dood. Lees nog maar eens de Christenreis. Dan ziet u wat een strijd Christen te voeren heeft. Tegen Apollyon. Een strijd die hij in eigen kracht niet kan overwinnen. Maar hij mag het zwaard van het woord hanteren. Door de Heilige Geest. En hij mag in die kracht overwinnen. Omdat Christus overwinnaar is. En laat dan het woord van morgen u tot troost zijn. Gods werk kan niet gebroken worden. Acht het dan ook. Met de discipelen. Een grote zaak van blijdschap. Dat God het waardig geacht heeft. Om u tot een strijder te maken in zijn kerk. Is dat vanmorgen voor u niet een eeuwig wonder. Dat hij degene die hij lief heeft. Kastijdt. Dat de smaadheid van Christus het erfdeel is van Christus. Dat het behoort bij het leven met hem. Dat het een bewijs is dat u bij hem hoort. Oh, dat je zo dan vanmorgen op hem mag zien. Te midden van al de smaadheid. Omdat hij je daarin voorgegaan is. Hij is zelfs nedergedaald ter hellen. Daar heeft hij de zwaarste strijd gestreden. Tegen de vorst der duisternis. Waarom? Opdat u het vanmorgen zou mogen weten, dat u te midden van uw hoogste aanvechtingen, als u delen moet in al die smaadheid en verachting, verzekerd mag zijn en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheden, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. O Heer Jezus Christus. Dan is de smaadheid die ik hier moet lijden. Niets in vergelijking met de eeuwige straf waar u mij van verlost heeft. Heere, dan is de smaadheid. Dan is het lijden. Maar voor enkele dagen. Want dan mag ik weten. U bent overwinnaar. En nog even, Heere. Dan mag ik. Die hier op aarde gedeeld hebt in uw smaadheid. Heere, dan kom spoedig de dag dat ik delen mag in uw heerlijkheid. Dan mag ik daar komen waar vermoeiden zullen mogen rusten. Dan mag ik daar komen waar de stem van de drijver niet meer gehoord wordt. Dan mag ik daar aanlanden waar al de tranen vanwege de smaadheid die mij hier in dit leven is aangedaan afgewist zullen worden. Daar zal geen pijn meer zijn, maar eeuwige vreugde. Daarom, kerk des Heren, te midden van de smaadheid, om Christus wil, houd aan, grijp moed. Zo hij vertoeft, hij zal gewisselijk komen, verbijt hem. Hij zal niet achterblijven, want deze Christus is een volkomen zaligmaker. Amen.
Thank you.
Gemeente, eindigen met gebed. Heren, dan is het waar voor uw kinderen. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. Zo moeten uw vijanden het onderspit delven. Heer, en zult u de uwen doen overwinnen in uw kracht, Heren. En daar mogen ze nu mee naar huis gaan. Terwijl ze de littekenen van Christus in zich omdragen. Terwijl ze het moeten ervaren, ze zullen u overleveren. En in de synagogen zullen ze u geeselen. Dat is de ervaring van uw kind. Heren, maar u staat daarboven. Dat hebt u vanmorgen weer laten zien. Dat u in alles regeert. En u gebruikt een Gamaliel, een wijze wetgeleerde, een zoon van Hillel. Heren, maar in al zijn wijsheid, toch zo'n mensenkind, die maar niet buigen wil voor dat evangelie. Die maar uitstelt en afwacht. Heren, bewaar ons toch voor zo'n houding. En geef dat we buigen mogen. Heden, zo wij zijn woord horen. Dat we ons niet zouden verharten, maar ons laten leiden. En geef dat uw kinderen vanmorgen, onder al de kastijdingen, te midden van de verdrukkingen, te midden van de smaadheid die ook Mozes verkoos, om liever met het volk van God veracht te worden, dan de genietingen van de wereld voor een tijd. Troost uw kinderen toch en doe ze blijdschap ervaren. Blijdschap vanwege het kindschap. Blijdschap vanwege het discipelschap. Blijdschap door genade waardig geacht te worden, te lijden voor de zaak van Christus. Dat doet de liefde die u uitgestort hebt in het hart. Dat doet die verwondering om bij Christus te mogen horen. Heren, dan is het maar een verdrukking van 10 dagen. Want dan zal de kerk thuiskomen uit vele verdrukkingen, waar ze zullen omhangen krijgen het witte kleed der gerechtigheid en de palmtak der overwinning. En ze zullen gekroond worden met uw werk. O, dat we dan elkaar met deze woorden mogen vertroosten. Sterk uw strijdende kerk, houd ze vast, dat ze standvastig mogen blijven. Wij bidden het u. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Mensen, zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 126. En daarvan het eerste vers. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn. Het scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, wij juichten, onze tongen verhieven zeren naam.
Thank you.
De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.